Goedenavond. Welkom op de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 18 december 2023. Als eerste punt op de vergadering staat de goedkeuring van het verslag van 27 november 2023. Zijn daar nog vragen of opmerkingen bij? Geen vragen of opmerkingen, kunnen we dat dan zo goedkeuren? Dank u wel. Het tweede punt is de goedkeuring van de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn voor haar gedeelte. Straks in de bijeenroeping of op de vergadering van de gemeenteraad staan ook uiteraard het gedeelte voor de gemeenteraad en zal ook het geheel gestemd worden voor OCMW en gemeente. En dan geef ik graag het woord aan de schepen van Financiën, misschien nog kort, en dan aan wie meer.
Korte inleiding. Kort en bondig, zoals gewoonlijk. Jullie weten allemaal dat het begin van de legislatuur, dat toch wel gekenmerkt werd door veel onzekerheid, hè, met corona in 20 en 21. 22 hebben we daar nog eens de energiecrisis bovenop gekregen, als gevolg een beetje ook van het conflict tussen Oekraïne en Rusland. Conflict dat trouwens nog altijd niet is opgelost, hè. Het is niet meer in de pers, zoals het in het begin was, maar die problemen die blijven er ook verder duren. Dus vandaag zitten we toch in een bepaalde normalisering. Dan kunnen we zeggen, de energieprijzen zijn voorlopig genormaliseerd. De extra kosten die we gekend hebben tijdens corona, die hebben we momenteel ook niet meer. Alleen hebben we nog natuurlijk de recurrente kost van het personeel. Dus de afgelopen jaar hebben we toch wel flink wat indexaanpassingen gehad. En dat zijn recurrente kosten, hè. Dus die dalen niet terug. En dat is iets waar we toch wel terdege in onze exploitatie hebben moeten mee rekening houden. Er zijn ook een pak externe factoren uiteraard, factoren die we niet in de hand hebben, die invloed hebben op ons reilen en zeilen, financiële dan toch. Er zijn macro-economische factoren. Vandaag, ik weet niet of jullie het hebben gevolgd, maar vandaag zijn ook de prognoses bekendgemaakt voor 25 en 26 door de Nationale Bank. Die zijn niet zo best, we wisten dat. Maar we blijven dus in een omgeving, in een economische omgeving, die niet echt gunstig is. Ook onze staatsschuld is veel te hoog, dat weten jullie ook allemaal. Dus dat heeft ook wel een invloed op het economische reilen en zeilen en kan invloed hebben, potentieel, op werkloosheidscijfers in de toekomst en bijgevolg ook de aanvullende personenbelasting eventueel. Dus toch wel wat onzekere factoren. De geopolitiek heb ik het al over gehad, dus conflicten her en der, die ook onze levensstandaard vroeg of laat kunnen aantasten. Dat is een gegeven, dat is een feit. En dan ook nog regionale factoren, zoals bijvoorbeeld, ja, wat is de toekomst van onze provincies nog? Er wordt hevig over gedebatteerd deze dagen in Brussel, op de verschillende beleidsniveaus. En we weten dat vroeg of laat dat er nog meer bevoegdheden zullen doorgeschoven worden naar ons niveau, het lokale niveau. En dan dikwijls wel de bevoegdheden, maar minder dan de middelen. Ook iets waar dat we moeten mee rekening houden. Het wordt allemaal complexer en complexer. De taken van een lokaal bestuur, het wordt meer en meer. En we moeten zien dat we al die eindjes aan elkaar kunnen blijven knopen. Dat is de uitdaging waar we altijd wel voor staan. Specifiek, de grootste uitdaging voor ons was een toch wel vrij ambitieus meerjarenplan dat we het begin van de legislatuur, dus voor corona en het conflict Oekraïne-Rusland, dus hier hebben goedgekeurd, om dat ten uitvoer te kunnen brengen. Dus die ambitie blijven behouden en dan anderzijds ook onze uitgaven onder controle kunnen houden. Te meer ook omdat we toch de belastingen, de onroerende voorheffing en de personenbelasting, dus onaangeroerd wensen te houden. Dat komt later hier ook nog aan bod, om deze gemeenteraad. Dus om dat allemaal aan elkaar te knopen was toch wel een uitdaging. Ook natuurlijk, ik heb er al naar gerefereerd, de personeelskosten zijn de afgelopen jaren stevig gestegen, maar we blijven investeren in ons personeel. Organogram is goed als volledig ingevuld. Ook naar volgend jaar toe is er rekening mee gehouden met de volledige invulling van het organogram. Dus buiten het niet verhogen van belastingen was er toch ook een belangrijke premisse om afvloeien van personeel te vermijden. En daar zijn we toch allemaal in geslaagd. Dus dat zijn dingen die vooral weerslag hebben op de exploitatie. Wat de investeringen betreft, daar hebben we een herraming gedaan van een aantal grotere projecten. Ook de uitvoeringstermijnen, een beetje geüpdate in functie van wat mogelijk is voor onze medewerkers en wat realistisch is in de uitvoeringstermijn. Dus dat is niet alleen een financiële oefening, maar dat is ook een oefening van wat kunnen we aan met onze structuur. Wat minstens even belangrijk is. Wat de leningen betreft, door het positieve budgettaire resultaat dat we toch de laatste jaren hebben gehad, hebben we er dit jaar nog geen moeten opnemen. Dus dat zal ten vroegste volgend budgetjaar zijn. En we gaan er vandaag vanuit dat we dus in 2024 4 miljoen zullen moeten opnemen om onze investeringen te kunnen meefinancieren. En in 2025 dan 3 miljoen. Dan denk ik dat ik de belangrijkste zaken heb aangeraakt. Personeelskosten, bon. Die recurrente kost, dat is belangrijk in de exploitatie. Energie was verleden jaar nog heel belangrijk. Nu zijn die prijzen wel iets gedaald. Maar we hebben toch voor het budget van 2024 bijvoorbeeld toch 20% meer gebudgeteerd dan de raming die we krijgen van het VEB. Dus daar zijn we voorzichtig. Zowel in personeelsuitgaven als energie hebben we voorzichtig gebudgeteerd. Resultaat op kasbasis, dat blijft voldoende. Tussen nu en 26 om aan al onze verplichtingen te kunnen voldoen. En ook de autofinancieringsmarge, die blijft positief. Zo, in een nutshell, zal ze zeggen. Dan geef ik nu graag het woord aan Anne. Die zal dieper ingaan op een aantal zaken, wat technische toelichtingen. En als er dan nog vragen zouden zijn, dan zullen we die met plezier proberen te beantwoorden.
Goedenavond. Een korte toelichting over de aanpassing van het meerjarenplan. Zoals dat je op de titelslide kunt zien, spreken we over de aanpassing 2024-2026. Het gaat nog altijd over het meerjarenplan 2020-2025, maar de regelgeving zegt dat we eigenlijk de budgetten voor de financiële cijfers voor de komende 3 jaar moeten voorzien. En dus omdat 2020 tot 2023, 2023 is bijna afgelopen, spreken we dus nu van de aanpassing die eigenlijk 2024 tot 2026, dus het is de eerste keer dat we de cijfers voor 2026 hebben mee opgenomen. Wat zijn eigenlijk de belangrijkste assumpties die we gedaan hebben? We hebben terug eigenlijk de oefening gedaan met de ganse administratie, dus alle diensten hebben eigenlijk de inkomsten en uitgaven van hun departement doorgenomen en waar nodig aanpassingen doorgegeven, waarbij we nog altijd eigenlijk ook de boodschap geven dat het niet de bedoeling is om ongelimiteerd budgetten bij te vragen en dat als ze zaken bijvragen, dat ze eigenlijk ook moeten kijken wat ze dan eventueel niet zouden doen. Wat de grote algemene kosten betreft, voor de personeelskosten hebben we gebudgeteerd op basis van de actuele personeelsbezetting. Dus met de effectieve lonen daarvoor en de geplande aanwervingen om het organigram quasi volledig in te vullen. Het woordje quasi slaat gewoon op het feit dat als we een 0,8 of een 0,9 hebben, waar er één in het organogram staat, dat we niet een 0,1 of een 0,2 gaan budgetteren en ook niet gaan aanwerven, want dat vinden we niet. Dus vandaar het woordje quasi, maar eigenlijk is het een volledige invulling van het organogram. En als we bijvoorbeeld weten van iemand die 0,8 werkt en die op pensioen zou gaan een van de komende jaren, dan voorzien we wel een vervanging budgetair voor één voltijdsequivalent. Dat we daar toch ook voldoende marge hebben. De indexstijgingen die zijn gebaseerd op de vooruitzichten van het planbureau van september 2023. Die gingen uit van een nieuwe index van de spulindexoverschrijding in februari en juni. Op dit moment, de voorspelling van december gaat uit van maart en oktober. Dus het is zo dat dus de evolutie op dit moment financieel gezien gunstig is, dat de indexoverschrijdingen later zouden komen en dat we dus daar ook eigenlijk geen extra risico's lopen dat de personeelskosten onvoldoende zouden gebudgeteerd zijn. Voor de nutsvoorzieningen krijgen we per kwartaal nieuwe ramingen van het Vlaamse energiebedrijf. Vorig jaar fluctueerden de voorspellingen van de energiekosten enorm. Toen kregen we maandelijks updates. Op dit moment zijn ze veel stabieler. En wordt er eigenlijk een budget verwacht dat maar half zo hoog is als wat we initieel dit jaar hadden voorzien. Maar zoals gezegd, omdat we toch eigenlijk de nodige marge willen inbouwen, dat als er zich terug wat meer instabiliteit zou voordoen op die markt, dat we dat kunnen toch tegenhouden. En daarom hebben we dus de prijzen, de budgetten met 20% verhoogd in 2024. En dan hebben die nog eens met 10% verhoogd en met 20% verhoogd voor 2025 en 2026. We verwachten dat met de informatie die we nu hebben, dat dat eigenlijk zeker voldoende royaal is. Als de situatie verandert, dan zullen we natuurlijk indien nodig altijd een aanpassing doorvoeren. Wat hebben we nog gedaan? We hebben de opzendtime voor de onroerende voorheffing en de aanvullende personenbelasting, die hebben we geactualiseerd op basis van de ontvangen ramingen. Dit jaar hebben we voor de eerste keer ook voor de onroerende voorheffing een raming voor meerdere jaren gekregen. Dus we hebben daar zelf geen inschatting moeten maken voor 2025 en 2026. We hebben daar de ramingen gekregen. Die zijn op dit moment positiever dan we vorig jaar hadden ingeschat. Dus dat toont aan dat we daar eigenlijk nog altijd met een iets betere stijging zitten. Voor de onroerende voorheffing is dat niet zo abnormaal, want het is zodat er eerder woningen bijkomen dan dat er eigenlijk echt woningen gesloopt worden. En als ze gesloopt worden, wordt er meestal iets anders gebouwd dat geen lager kadastraal inkomen heeft. En ook voor de personenbelasting hebben we toch nog een positief effect. Wat hebben we ook gedaan? We hebben in het verleden gezien dat eigenlijk de algemene budgetten voor onderhoud van gebouwen en herstellingen, dat vaak aan de beperkte kant was, dat we daar soms wel een budgetoverschrijding hadden. Dus die hebben we eigenlijk algemeen verhoogd, zonder daarbij de boodschap te geven dat er nu allerhande fancy zaken zouden kunnen aangepast worden. Maar als er noodzakelijke herstellingen zijn, dat we die dan toch kunnen uitvoeren. Zoals iedereen weet, zitten we nu niet direct met het meest moderne patrimonium en hebben toch wel hier en daar wat kosten. Dan de stijging van de ICT-kosten hebben we ook voorzien, omdat we gewoon vaststellen dat we meer en meer zaken moeten of willen digitaliseren. En dat brengt uiteraard ook extra licentiekosten mee. En wat we wel gezien hebben als grootste effect eigenlijk, denk ik, van de voorbije crisissen, is dat dus de uitgaven voor leefloon stijgen. Dus die hebben dit jaar hadden we die al sterk verhoogd, die hebben we naar volgend jaar toe op nog eens extra verhoogd. En ook de kosten voor de opvang van Oekraïne hebben we verhoogd. Nu, dat is relatief een nuloperatie, want dat wordt 100% gesubsidieerd. Maar we stellen wel vast dat we toch meer Oekraïners hebben dan dat we initieel in het budget hadden voorzien. Dus we hebben daar zowel kost als inkomst verhoogd. Voor 2023 hebben we een paar beperkte wijzigingen gedaan. We hadden eigenlijk 1 miljoen euro erin zitten voor de kosten van de nutsvoorzieningen. De laatste raming van het Vlaams Energiebureau die geeft maar tussen de 450.000 ongeveer voor dit jaar. We hebben dat verlaagd naar 750.000 euro, dus we denken dat we daar zeker nog wel wat marge hebben. We hebben ook de nieuwe raming voor de personenbelasting voor 2023 toegepast. Die zou ook hoger zijn dan dat we voorzien hadden. En als een gevolg daarvan zijn we eigenlijk vrij zeker. En op dit moment, gezien het feit dat we al 18 december zijn, kunnen we dat inderdaad wel zeggen, dat we geen nieuwe leningen gaan moeten aangaan in 2023, omdat we dus nog voldoende middelen op onze bankrekening staan hebben. We houden het ook in de gaten. We moeten januari, februari wel dan de nieuwe lening gaan afsluiten, maar op dit moment vertonen de interestvoeten eerder een licht dalende tendens dan een stijgende tendens, wat dus mee een reden is om nog niet de lening aan te gaan als het nog niet nodig was. Dan wat de investeringen betreft, ook daar hebben we eigenlijk een grondige evaluatie gedaan en de nodige aanpassingen, zowel qua timing als qua raming, want dat zijn eigenlijk dus de twee belangrijke aspecten die daar spelen. Wat zijn de belangrijke wijzigingen die we gedaan hebben? We hebben eigenlijk voor de grote projecten van Cerneels en Zaal Lux een actualisatie gedaan bij Site Cerneels, omdat we daar een metalen verdieping gaan uitvoeren en er ook nieuw meubilair zal moeten voorzien worden. En voor Zaal Lux is er het budget eigenlijk ook aangepast om het uitvoeren van de nieuwbouw te kunnen realiseren. Dan hebben we ondertussen ook het aanbestedingsdossier ingediend en hebben dus een nieuwe raming met bijhorende subsidie voor het Agion-dossier van de Klimopschool. We hebben nog een extra budget voorzien voor onderhoud van de wegen, omdat we in 2023 niet alle betonherstellingen hebben kunnen doen. Dus daar gaan we dus nog een extra budget voorzien in 2024. Een nieuwe verplichting is dat wij bij publieke parkings met minstens 20 plaatsen bij publieke laadpalen moeten voorzien. Dus ook daar hebben we een budget voor voorzien om die te kunnen plaatsen. We hebben een budget voorzien om eventueel een stuk grond te kunnen aankopen voor bebossing. Dat zou ook wel deels gefinancierd worden, dus ook die subsidie hebben we daar dan in opgenomen. En de restauratie van de kapel van de Uilenberg, die hebben we terug naar voren geschoven, omdat we eigenlijk uit een rapport gekregen hebben waaruit blijkt dat dus de staat van de kapel dat eigenlijk toch wel vraagt dat we daar snel aan beginnen. En ook de subsidies zouden verminderen als we dat nog langer uitstellen. Dus ook daar willen we in 2024 mee starten. Wat hebben we nog gedaan? De projecten die eigenlijk nog niet gestart waren en die een nieuw beleid vormen, die hebben we niet meer opgenomen in 2024 of 2025. Deels in 2025 soms wel, omdat we eigenlijk iets hebben van dit is iets voor de nieuwe legislatuur. Die gaan we er nu nog niet inzetten als daar nog geen concrete invulling tegenover staat. Goed, dat zijn dan de cijfers. Ik heb om de tabel wat leesbaarder te maken 2020 weggelaten. Er passen eigenlijk maar 6 kolommen op 1 blad. En 2020, ja, die cijfers die veranderen toch al een paar jaar niet meer. En dan zie je dat eigenlijk het budgetair resultaat op kasbasis eigenlijk vrij mooi positief blijft. Voldoende hoog om een vlotte werking te kunnen voorzien. En dat dus ook het exploitatiesaldo nog steeds zeer, zeer goed is. Dus dat we wel een leningslast eigenlijk kunnen aangaan. Maar dat dus wel de inkomsten, ik weet niet in welke mate dat eigenlijk goed leesbaar is, maar dat dus zowel uitgaven als ontvangsten toch wel in absolute waarde redelijk wat stijgen. En vooral eigenlijk vorig jaar met de zware inflatie sterker gestegen zijn. Gelukkig is de inflatie nu wel wat afgezakt en zijn die stijgingen iets minder uitgesproken. De autofinancieringsmarge die moet positief zijn in 2025. We hebben nog een positieve autofinancieringsmarge van 313.000 in 2025. Op dit moment is elk jaar positief. We hebben al budgetten gemaakt waarbij dat de autofinancieringsmarge lager was, waarbij we zelfs ook al eens een verwachting hadden dat ze eventueel in de loop van de legislatuur negatief kon worden. Dus dat is een positieve zaak dat we eigenlijk financieel er niet op achteruit gaan, maar eigenlijk toch de zaken even vlot kunnen blijven doen. En dan als laatste, wat eigenlijk ook een belangrijk onderdeel is van de aanpassing van het meerjarenplan, is eigenlijk de vaststelling van de kredieten voor het vaststellen van uitvoerbare kredieten voor 2024. Dat was vroeger het aparte document, het budget. Dat is nu dus een deel van het meerjarenplan. En die zijn hier zowel voor gemeente als voor OCMW opgegeven. En dan zien we dat we dus eigenlijk voor de gemeente volgend jaar denken ruim 12 miljoen uit te geven, maar daar 15 miljoen inkomsten tegenover staan. Dat we voor het OCMW, qua exploitatie bedoel ik, dat we voor het OCMW denken 5,3 miljoen uit te geven en dat daar 3,3 miljoen inkomsten tegenover staan. We spreken niet meer over een dotatie, of hoe het ook noemt, van de gemeentelijke bijdrage aan het OCMW. Het kan ook niet meer vergeleken worden met de vroegere gemeentelijke bijdrage, omdat er sommige zaken meer op de gemeente gebudgeteerd worden dan op het OCMW. Maar we blijven wel twee aparte entiteiten, dus we hebben nog wel echt een aantal zaken die sowieso op de gemeente of op het OCMW moeten. Vandaar de cijfers toch nog apart voor gemeente en OCMW. Zo, dat was het eigenlijk in het kort. Als daar vragen zijn. Wel, dat is voor een stuk subsidies van leefloon die we onder andere krijgen. Daar is een stuk sociale Maribel. Daar is de subsidies voor de kinderopvang, de subsidies voor het dienstencentrum, een deel van, van het gemeentefonds dat sowieso naar het OCMW gaat. De bijdragen van de service, van de mensen van de serviceplaats, dus de huur, de verhuur van noodwoningen, de bijdrage van de mensen die naar de kinderclub gaan.
Is dat dan eenmalig? Of?
Want, nee, dus...
Want het is 440 en daar 3,7 miljoen, dat is een groot verschil, hè?
Nee, dus 3,3 miljoen is het in 2024 en het was 3,1 miljoen in 2023.
De ontvangsten.
Ah, dat is de verkoop van die landbouwgronden in het OCMW.
3,7 miljoen.
Nee, maar die 3,7 miljoen...
Agion,
hè? Ah, dat is de Agion-subsidie. Sorry, ik dacht dat het over een stuk... Ik dacht dat het over de uitgaven van het OCMW ging, sorry. Nee, dat is de subsidie van het Agion-dossier. En de tartanpiste. En nog een paar bouwgronden van de Kardijnlaan. Ik denk dat ze dat...
Goed, zijn er bedankt aan de toelichting. Zijn er nog vragen voor Anne? Uiteraard over de twee gedeeltes zoals dat ze toegelicht zijn. Geen vragen of opmerkingen?
Ik had vragen, maar ze zijn ondertussen beantwoord.
Okay. Dat is gemakkelijk, dat zijn de beste vragen. Hè. Dus,
of dan was er een goede toelichting.
Of een heel goede antwoord. Goed, dan kunnen we overgaan, als er geen vragen meer zijn, naar de goedkeuring van de aanpassing van het meerjarenplan zoals toegelicht door Anne voor de Raad voor Maatschappelijk Welzijn voor haar gedeelte.
Voor.
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 Tegen.
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 Voor.
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 Voor. Voor. En voor, dus dat zijn 6 tegenstemmen en 13 stemmen voor. Ik weet niet of er nog een toelichting bij was. Of,
Ja, ik zal de algemene toelichting geven voor gemeenteraad aan elke. Ja. Ja, het gaat vooral bij ons over Salux. We hebben het hier al meermaals herhaald. Het begon met de overeenkomst eigenlijk voor €500.000. Ondertussen staat die teller op 1,8 miljoen. Ja, we weten nog altijd niet waar dat gaat eindigen. Ook voor het jeugdhuis. Het project heeft nu wel een plan, maar er wordt altijd in fases gesproken. Dus dat weten we ook niet waar het gaat eindigen. We hopen dat die zaal en zo, dat dat allemaal gerealiseerd kan worden. Maar wij hebben daar de bedenkingen bij.
Ja, ik kan misschien daar wat geruststellen. Hè. Wat de zaal betreft hebben we de overeenkomst ook gesloten En ondertekend met een eigenaar van het stuk daarachter, dus dat staat rond. Die plannen zijn denk ik heel dikwijls doorgesproken. Ook de budgettering is eigenlijk een heel nauw opgevolgd punt geweest. Als ik me niet vergis, zal morgen de omgevingsvergunning ingediend worden in het omgevingsloket. Daar is ook aan de ontwerper altijd heel stipt en strikt gevraagd om die budgetten heel duidelijk en helder te ramen. Ik denk dat daar heel veel gesprekken over geweest zijn, dat er heel veel geschoven is en heel nauw opgevolgd, ook in overleg met de verenigingen, om te zorgen dat daar zoveel mogelijk aan de noden is tegemoetgekomen. En dan het project van het jeugdhuis, Sandra, als ik me niet vergis, zijn jullie vorige week ook nog langs gegaan met een delegatie van het jeugdhuis om daar toelichting bij te geven. En ook daar is vorige week nog een gesprek geweest met het college en de ontwerper. Daar zijn de laatste dingen nog wat over en weer gegaan. En ook daar is denk ik het budget het voornaamste uitgangspunt geweest. En is er gezegd van kijk, in die fasering, en dat zal ook toegelicht zijn, geworden zijn, denk ik, kan er gewerkt worden. Dus op dat vlak kan ik u geruststellen dat daar echt wel, zowel door de dienst als door het college, heel nauwgezette opvolging is. En ja, wat dat Salux betreft, dat is natuurlijk een standpunt dat iedereen vrij is om daarin te hebben of niet te hebben. Hè. Daar kun je voor of daar kun je tegen zijn. We hebben daar, en ik denk dat we dat ook waargemaakt hebben, onmiddellijk ingezet op het gebruik van die zaal, zoals dat op dit ogenblik ook is, te zorgen dat die tussentijds kan gebruikt worden als de duizenden mensen die dat er ondertussen, denk ik, al wel wat voorstellingen van allerlei plumage en allerlei soort hebben kunnen volgen. Dan denk ik dat we daar in eerste instantie al aan tegemoet gekomen zijn en dat we dan de afgelopen periode echt wel heel intensief bezig geweest zijn om daar een bouwprogramma op tafel te leggen om u tegen te zeggen dat dan inderdaad door de tijd is uitgebreid geworden met een stuk nieuwbouw achter. Dat denk ik naar gebruiksgemak en zover heel veel perspectief biedt. En waar dat we, en dan spreek ik over het begin van de legislatuur, maar dat kunnen we blijven herhalen met de markt 21. Toen werd daar ook gezegd van, dat is een, door sommigen toch, hè, dat is een groot kostenplaatje dat daaraan vasthangt. En daar hangt heel veel mee samen. Toen hebben we ook gezegd, ja, dat kan de sleutel zijn voor heel veel zaken. Ik denk dat dat de sleutel is en ook de sleutel blijft, niet alleen voor de huisvesting van die vereniging, maar ook voor het gebruik van die zaal Lux, hè, die dat dus volledig afgestemd is, ook in combinatie met Markt 21. En waar de Markt 21 er ook voor gezorgd heeft dat we dat perceel achter de Lux mee hebben kunnen in gebruik nemen om daar die nieuwbouw te realiseren. Dus de argwaan dat er toen was, denk ik dat hopelijk weg is. En ik denk, ben ervan overtuigd dat we dat in de toekomst ook kunnen verzekeren met hetgeen dat daar ingebed is, zowel in de notariële actes die daar hier goedgekeurd zijn, als in het feit dat Markt 21 een vast gebruik blijft hebben, of blijft noodzakelijk zijn voor het gebruik van Zalux. Dus op dat vlak kunnen de meningen verschillen en kunt je voor of tegen Zalux zijn en wat er op tafel ligt, maar dat laat iedereen vrij, Jan.
Ja, wij zijn ook oppositiepartij, maar wij kunnen rekenen. Als ik het sommetje maak van wat eigenlijk heel het project Verheij ons zou gekost hebben. En ik zie nu wat uitgegeven wordt aan Markt 21 en de Lux en de renovatie van de Lux. Dan zijn we nog altijd een stuk lager dan wat eigenlijk het plan was bij Verheijen. En de cijfers die we toegekregen hebben, dat zullen niet de cijfers geweest zijn die eigenlijk in de praktijk kwamen, want we zaten met die realisatie midden in een crisis waar inderdaad die inflatie een pak erbij had gedaan. Ik wil toch even de collega's uit de oppositie zeggen dat die twee projecten een verschil maken, dat ze ongeveer 10% van onze jaarlijkse omzet in de begroting uitmaakten. Dat is niet niks. En als je dat niet ziet, ja, dan snap ik niet wat je hier zit te doen eigenlijk.
Ja, ik denk dat de allergrootste winst, denk ik, die dat ook door heel die oefening is die dat er gemaakt is, is dat er ook nog eens bijkomend en een jeugdhuis zal kunnen gehuisvest worden op de Sitte Verheijen. En bijkomend dat er naast de brandweerkazerne die dat deze legislatuur naar de Citernelles is getrokken, dat daar vooral de kost die dan nergens of nooit niet begroot is geweest in de vorige legislatuur of toegewezen is aan wie dat die zou betalen, van het stoetmagazijn ook volledig is uitgespaard. Dus als je die telsom maakt, dan zit je denk ik met een heel pak lager als wat het er vroeger op tafel lag en is er bijkomend ook nog een stoetmagazijn gerealiseerd en een brandweerkazerne. Waren er nog opmerkingen, Sophie, buiten Zalux? Oké, dan kunnen we denk ik overgaan naar punt 3. Dat is een kennisname van de jaarrekening van 2022. Die hoeven we niet te stemmen, er waren geen opmerkingen op onze jaarrekening zoals ze gepresenteerd is geworden en opgemaakt. Is geworden door onze financieel directeur, dus dat is een kennisname als dusdanig. Ik neem aan dat daar geen opmerkingen bij waren. Dan is punt 4, de aanpassing van het huishoudelijk reglement van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. Zoals vorige keer ook toegelicht en in het kader van transparantie zal dus naar de notulering toe en zal er dus naar de mogelijkheid om punten onder titel te laten notuleren en op de website te laten verschijnen, die mogelijkheid geboden worden. En doen we dus die aanpassing aan het huishoudelijk reglement dat die op vrijdag om 10:00 met de titel moeten binnen zijn. Dat staat niet in de weg en dat was een bekommernis in het verleden dat er nog variapunten besproken worden, maar dan staan ze onder de algemene titel varia. Dus het is aan iedereen vrij, aan elk gemeenteraadslid, om punten in te dienen tot vrijdag 10:00. Als ze daarna ontvangen worden, zullen ze gewoon onder de titel varia vallen, zoals dat nu ook het geval is. Maar dus dat krijgt iedereen de mogelijkheid. Zijn daar nog vragen of opmerkingen bij?
Is dat dan nu vanaf de volgende gemeente?
Ja. Kunnen we dat zo goedkeuren, die aanpassing? Geen tegenstemmen. Dank u wel. Ja, dan het vijfde punt. Ga Wim van Tielen de zaal even verlaten. Dat is goedkeuring van het lokaal samenwerkingskader tussen Sint Vincentius en het OCMW Herenthout. Ik denk dat niemand van de OCMW dat moet toelichten wat dat de werking is van Sint Vincentius. Een heel nobele werking, denk ik, die dat heel sterk aansluit bij de sociale werking die dat ook ons OCMW doet. Er was al veel samenspraak. Het was denk ik voor de beide partijen een beetje een vraag en belangrijk om alle afspraken daaromtrent helder te hebben. Ik denk dat we als OCMW in Herenthout heel blij mogen zijn dat er zo'n vereniging is, dat we die ook zoveel mogelijk proberen te ondersteunen. En ik denk dat het kader dat hier geschept is, dat dat zo transparant mogelijk is en naar nutsvoorzieningen en zo verder, naar begeleiding, doorverwijzing, één op één samenwerking met het OCMW en de maatschappelijke werkers daar. Ik denk dat we dat alleen maar kunnen toejuichen. Dat is ook de laatste jaren sterk naar elkaar toegegroeid en dat heeft dan geleid tot dit samenwerkingskader. Dat samenwerkingskader is niet de Bijbel uiteraard, dat staat er ook letterlijk in, zal elk jaar geëvalueerd worden en kan dan eventueel bijgestuurd worden als er andere noden zijn, als er andere behoeften zijn. Dus ook daar vragen wij de goedkeuring. Waren daar nog vragen bij dat punt? Geen vragen of opmerkingen?
Ja, ja, ik had nog één vraagje. De elektriciteit, dat is dan voor de gemeente, hè?
Ja.
Klopt het dat er wat discussie was over de afrekening van dit of vorig jaar?
Discussie. Er is overleg, denk ik, met Sint Vincentius heel binnenkort. Over afrekening van 21, 22 en 23. Ja. Maar er zijn nog geen.
Maar dat gaat dus betaald worden door de gemeente dan?
Ja, dat is eerst een overleg dat we gaan hebben.
Maar op zich komt dat er, en ik denk dat dat de laatste jaren ook gebleken is, en dat is het allerbelangrijkste, denk ik, dat is standpunt heel duidelijk, van we moeten samen zorgen, zowel Sint Vincentius als OCMW of gemeente, om die dienstverlening zo nauw en zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen in het verleden. En dat zal ook zo geweest zijn, zijn er altijd afrekeningen geweest. Je hebt daar straks ook gehoord wat de energieprijzen gedaan hebben. Daar zal dan hier en daar wel een stijging zijn die dat voor sommigen onverwacht komt. Maar eigenlijk is dat een vestzak broekzak. Als Sint Vincentius morgen minder werkingsmiddelen heeft, zullen wij als gemeente meer moeten bijsteken en zo verder. De bedoeling is net van dit, om tot één samenwerkingsovereenkomst te komen en vooral die dienstverlening naar de burger en de noodbehoevende zo goed mogelijk te kunnen verlenen. Dus ik ben er ook van overtuigd dat dat wel opgelost zal geraken. Want de middelen die dat daar weg zouden gaan, worden aan een andere kant aangevuld. En daar is op dat vlak denk ik geen enkel discussie. Het zal gewoon een kwestie zijn van af te spreken wie welke rekening wanneer voor zijn rekening zal nemen. Maar een discussie heb ik niet genoteerd in ieder geval.
Oké, dank u.
Kunnen we dat dan zo goedkeuren? Oké, dan zijn er 18 stemmen voor het vijfde punt van de agenda van, van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. Zijn daar nog vragen? Invaria, openbare zitting, Raad voor Maatschappelijk Welzijn, nee.